Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, hij staat aan. Wat mooi om hier in jullie midden te zijn. Ik was al even voorgesteld inderdaad. Wij, mijn vrouw en ik, wonen in Helmond sinds een jaar of drie. En we zijn inderdaad 20 jaar gemeentestichters in het zuiden van het land. En tot vorig jaar februari deed ik dat ook binnen het Leger des Heils om nieuwe projecten te starten. Nieuwe projecten op het gebied van kleding en diaconaal, maar juist ook geloofsverkondiging. En aan elke plek werd ook een kerkdienst gekoppeld en kerkelijke activiteiten gekoppeld. Dus jullie vinden misschien dat er niet zoveel mensen in de zaal zitten, maar dit is al groter dan de gemiddelde gemeente die wij in het zuiden hebben. Dus wat dat betreft voel ik me hier al in een megakerk, zeg maar. Dus fijn om hier te zijn. Vanmorgen heb ik als thema de blindgeborene gekozen. En dat zal ik straks wat verder uitwerken. Heeft ook te maken met de tijden waar we in leven. De tijden van corona. Het zal niet ontgaan zijn dat er wat aan de hand is in de maatschappij. En het zijn tijden van zorg, angst en onrust voor veel mensen. Maar is dat ook voor ons zo? Als volgelingen van Jezus zijn wij op dezelfde manier nou zo verontrust als de mensen om ons heen. En ik zei van de week tegen iemand, weet je, als ik ziek word, dan heb ik twee keuzen. Of ik genees of ik ga naar de Heer. Nou, allebei is goed. En dat is misschien niet zo leuk voor mevrouw, maar voor mij is dat op zich wel prima. Dus het is ook maar hoe je naar dingen kijkt. Hoe ga je met zaken om? Hoe beleef je tijden van crisis, maar ook tijden van vreugde? Daar is ook veel over gezegd vanmorgen al. Hoe je kijkt bepaalt hoe je met zaken omgaat. Hoe kijk je daarnaar? En dan kan je dingen heel anders zien, maar je kan ook ziende blind zijn. Je kan ook ergens naar kijken en een enorme blinde vlek houden. En vanmorgen had ik het voor de dienst begonnen even met iemand over. Helmond heeft ongeveer 100.000 inwoners. En ik vroeg aan diegene, hoeveel christenen nou denk je dat er nou zijn in Helmond? Dus nou, die zei 10-15%, dus dat zou dan 10-15.000 mensen zijn. Nou, als ik het heel erg naar boven afrond, dan is onze schatting dat er ongeveer 200 christenen zijn in Helmond. Op een bevolking van 100.000. Nou, heel veel mensen hier weten dat niet. Je rekent dan toch, je kijkt dan toch vanuit de situatie waar je zelf in woont. In dit geval Veenendaal. En daar starten we dus kleine gemeentes en dat is ook prima. Nou, dat ziende blind zijn, dat trof ook de mensen in het gedeelte wat ik vanmorgen wil behandelen. Maar mijn uitgangspunt uiteindelijk is, ik ben altijd wel voor de goede afloop en voor een happy end, is dat we de grootheid van God door het alles heen zien. Dat is nummer 1. En dat mag het ook bij ons zijn. En ik haal vandaag een gedeelte uit Johannes 9, vers 1 tot en met 38. En nu hoeft degene die dit allemaal coördineert, zo niet verschrikt te kijken. Want ik doe niet alle 38 versen. Maar ik lees de eerste 9 en ik haal er nog wat andere versen uit. En het zou mooi zijn als jullie het straks na de dienst, misschien als je in een groepje met elkaar zit, dat nog eens bespreken. Hoe kijk je daar zelf nou naar? Of dat je dat thuis zelf nog eens doorleest. Het is een bekend gedeelte en dat is ook een gevaar, vind ik altijd. Want dan denk je, oh ja, die blindgeborene. Dan zit je soms in gedachten dat verhaal even door te lopen. Dan denk je, oh ja, goed zo, nou, dat ken ik wel. Dus dat is prima, mooi bijbelgedeelte. Maar ik hoop toch dat u er op een nieuwe manier naar wil kijken. Ook na vanmorgen. Dus ik lees Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Ik gebruik overigens de Willibrord-vertaling. Dat is in het zuiden natuurlijk de enige ware vertaling. Hè? Net zoals het hier een andere is. Maar ik gebruik de Willibrord-vertaling in ieder geval. En daar staat bij het naar buiten gaan. Hè, Jezus ging de tempel uit. Zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem, Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde, niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem die mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet meer werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde Jezus op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinden. Daarna zei hij tegen hem, vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug. Tot zover het gedeelte wat ik helemaal achter elkaar lees. Wat een verhaal als je dat leest, hè? En nogmaals, het is een heel bekend gedeelte. Hè? Misschien heb je het al 100.000 keer gelezen. Maar toch zitten er elke keer weer dingen in die mij ook verrassen. Ten eerste dat de blinde man de blinde man heet. Hij heeft helemaal geen naam. Ik weet niet of u dat opviel. Maar je zou het normaal vinden als iemand benoemd wordt bij naam. Maar deze man, waar de Heer Jezus zo'n wonder in doet, is voor altijd anoniem gebleven. Hij staat bekend als de blinde man. En hij is blind vanaf zijn geboorte. Ook niet zo heel fijn, zeker in die tijd niet. Er was geen sociaal vangnet, je kon niet naar een blindenschool, er was helemaal niks. En er staat ook dat hij bedelaar was. En hij is eigenlijk de eerste blinde van een aantal die ik wil benoemen in dit gedeelte. En probeer dat eens voor te stellen in die tijd. Dat je blind geboren was, en dat is nu ook niet fijn uiteraard. Maar toen, zonder al die voorzieningen, was dat extra zwaar. En hij blijft naamloos. En de Heer Jezus ziet hem. Dus de Heer Jezus ziet hem wel. En hij kijkt naar hem. En die leerlingen ook. En die leerlingen, die stellen eigenlijk ook een vraag. Wie heeft er nou gezondigd? Voor toen was dat een heel gewone vraag om te stellen. Dat was eigenlijk een logisch gevolg van de zonde van het voorgeslacht. Maar die discipelen zijn dus eigenlijk de tweede groep blinden die we al tegenkomen. Ook zij zien niet wat er werkelijk speelt. Wie heeft er gezondigd? En Jezus opent hen de ogen en geeft een heel andere kijk, een heel andere blik op de zaak. En hij zegt, nog die jongen heeft gezondigd, nog die ouders. Maar hij is blind geworden, hij is blind geboren, zodat God zijn grootheid in hem kan openbaren. Dat is wat. Het klinkt haast gruwelijk in onze oren, in onze gedachten. Alsof het een soort straf is. Maar zo is het dus niet. Maar het is dus niet zonder doel. En voor ons zit er ook een les in, dat wij misschien wat weg moeten van het zondebokdenken. Als je de Bijbel wat beter kent, dan ken je de zondebok die de woestijn ingejaagd werd. En ook wij hebben het heel snel in zich, nou laat ik voor mezelf spreken, ook ik heb het nogal snel in me om een zondebok aan te wijzen. Ik kan u eerlijk belijden dat als er iets gebeurt, dat hetzelfde aan mij ligt. Ik weet niet of jullie beter zijn wat dat betreft. Hier in de Bijbelbelt heb ik toch nog wel hoge verwachtingen. Maar voor mij in Brabant, ja, het ligt toch altijd wel eerst aan een ander. Tot de Heer me de ogen opent. En dat ik dan denk, oh wacht even, het is mijn blinde vlek. En die hebben we allemaal. Maar we moeten dat zondebok denken ook eens aan de kant schuiven. Zeker als volgelingen van Jezus. En nadat de Heer dat heeft gedaan, doet hij eigenlijk iets heel vreemds. Ik weet niet of u wel eens bij een gebedsdienst ben geweest voor zieken en zo. Of bij een genezingsdienst. Of dat hier wel eens gebeden wordt voor mensen die ziek zijn. Maar dat zou toch wat zijn als de oudste van dienst zou zeggen van, komt u even naar voren, ik wil voor u bidden. Hij spuugt op de grond, gooit er wat zand op en smeert dat in je ogen. Dat is lekker fris, zeg. En dan zegt hij, ga maar naar Renen, daar in dat water. Ga je daar maar wassen. En dan komt het allemaal goed. Probeer dat even voor te stellen, hoe je daarop zou reageren. Dat is toch raar, of niet? En dat vind ik ook wel mooi van de Heer Jezus, dat hij heel vaak dingen anders aanpakt en elke keer weer anders aanpakt dan je verwachten zou. En dat doet hij nu ook. Maar het mooie vind ik, dat als Jezus dat zegt, vooruit ga u wassen. De man ging er naartoe. Er staat niet dat hij allerlei vragen ging stellen, net zoals wij met onze zogenaamde verlichte hersenen. Ja, maar dit en ja, maar dat. En moet het nou echt zo? En had u nou niks anders? En laten we een commissie oprichten om daar eens over te praten. En hij gaat gewoon. En hij gaat daar naartoe, waste zich en hij kwam ziende terug. Dat is ook wat, zeg. Hij kwam ziende terug. Als je toch nooit wat gezien hebt. En ineens zie je kleuren en je ziet mensen en je ziet, je hebt van die filmpjes op YouTube, moet je maar eens kijken als je dat nog nooit gedaan hebt, dat mensen die doof geboren zijn, die krijgen zo'n implantaat en dan zie je de reactie als ze voor het eerst iets horen. Heb je die wel eens gezien? Prachtig vind ik dat. Mensen helemaal verbaasd zijn van, wat een kabaal zeg. Je ziet dat het ook meteen teruggeregeld wordt, omdat dat anders te overweldigend zal zijn. Nou, dan moest ik ook aan denken bij deze blinde man. Wat zal dat overweldigend geweest zijn voor hem, op die manier. De derde groep blinden. Dat zijn de buren. Die buren die komen hem weer tegen en zeggen, is dat niet die man die, nee, dat kan niet. Dat is toch onze buurjongen die blind was. Dat kan hem helemaal niet zijn, eerlijk gezegd. En toch, ja, hij lijkt er inderdaad wel op. Maar toen zei die man zelf, ik ben het echt. Maar dan zeggen die mensen, wat is er dan met je ogen gebeurd? Logisch, toch? Als je je buurjongen tegen zou komen, 's morgens zie je een blind naar zijn werk gaan en 's middags komt die ziende terug. Ook zij zijn blind voor wat er gebeurd is. Ik denk dat hij gewoon verteld heeft wat er gebeurd is en dat ze het niet konden geloven bijna. En ik moest er erg aan denken, ik ben geboren in Amsterdam. Sommige mensen horen het nog steeds. Ik probeer het angstvallig te verbergen, maar dat schijnt niet zo heel goed te lukken. Maar toen ik 12 was, zijn we geëmigreerd naar Nieuw-Vennep. En ik vond het echt verschrikkelijk. Dat was echt zo'n klein dorp. Maar goed, het goede nieuws was, ik kwam daar op een middelbare school. Hadden we les van dominee Gravendeel. En daar ben ik tot bekering gekomen toen ik 14 was. Prachtig, hè? Als je dat op die manier mag meemaken. En ik veranderde dus toen al. En dat ging zo door. Een aantal jaren. Terwijl ik opgroeide en ik veranderde door mijn geloof. En toen ik in de 20 was, kwam ik mijn huidige vrouw tegen. En mijn ouders, die niet gelovig zijn, die geloofden gewoon niet dat het aan Jezus lag, dat het door hem kwam. Maar op een gegeven moment hadden ze het gevonden. Toen zeiden ze, weet je, Erik, Joke is zo rustig, hè, dat straalt zij op jou over. En daarom ben jij zo rustig geworden. Ja, dat is ook een uitleg. Hè, maar zij wilden dus niet zien dat het door de Heer Jezus kwam. En ook vrienden die ik had daar, die zagen mij veranderen. En die dachten van, wat gebeurt daar? He, dus op die manier kun je ook ziende blind zijn. En dat zie je ook bij die buren. De vierde groep vinden we in vers 13. Die lees ik ook voor. Die hebben sowieso niet zo'n goede naam, dus dat zal ik nog een beetje proberen recht te breien. Ze brachten de man die blind was geweest bij de fariseeën. Nou, als je je Bijbel een beetje kent, dan beginnen er allerlei alarmbellen te rinkelen natuurlijk. Dan denk je, dat is een lekker bezoekje geweest. Bij de fariseeën. En je raadt het al, nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend een sabbat. Dus dat was al helemaal fout. Foute boel. Maar goed, ik wil toch wel wat een lans breken voor de fariseeën die zo'n slechte naam hebben. Want die fariseeën, dat waren hele mensen die echt naar de letter van de wet leefden. Echt brave kerkmensen, zouden wij nu zeggen. Mensen die gehoorzaam waren. Mensen die gewoon het leven zo goed mogelijk wilden leven. Dus op zich helemaal niks mis mee. Helemaal niet fout of zo. Maar ze waren meer van, misschien ken je dat tv-programma wel, hoe heurt het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Daar waren ze erg druk mee. Dus het is logisch dat ze vanuit hun blik keken. Nou ja, weer die Jezus van Nazareth die gedoe geeft. Hij geneest mensen, dat is al abnormaal. En ook nog op Sabbat. Nou ja, ik snap op zich wel dat dat gedoe gaf. Maar zij waren gewoon blind door te veel inzoomen op regeltjes. Ook daar kunnen wij misschien wel eens last van hebben. Ik kom in heel veel groepen en kerken en overal zijn de regels weer anders. En vooral de ongeschreven regels. Dat is ook wel mooi, zo'n plaatselijke cultuur. Toen ik pas in een evangelische gemeente kwam, toen ik was ik 20. Toen zeiden ze, Erik, die bestaande kerken, dat is allemaal wetties. Allemaal regels, allemaal gedoe en zo. Dat hebben wij hier gelukkig niet. Dacht ik, dat is mooi, want ik ben van nature vrij ongehoorzaam. Dus ik denk, dan ben ik hier wel op mijn plek. Maar toen begon het. Luister jij nog naar Sky Radio? Dat is wereldse muziek, Erik. Dat kan echt niet, hoor. Nou ja, goed, dat lijst werd steeds langer. Ik mocht niet meer roken en ik mocht niet meer drinken en ik mocht niet meer. Dus ik zei op een gegeven moment, dat is lekker vrij hier, zeg. Met al die regelloze dingen. Hè, maar dat waren gewoon meer van, hoe heurt het eigenlijk, die we allemaal hebben. En dat is op zich ook niet negatief, toch? Je moet er wel afspraken maken met elkaar en met elkaar leven. En dat was wat die fariseeën ook tekenden. Maar dat kan je ook blind maken. Want het gevolg was dat ze helemaal geen vreugde konden hebben over die genezing. Ze waren er helemaal niet blij om. Nou, dat vind ik wel verdrietig. Dus ook bij hen moesten de ogen geopend worden. Nou, de vijfde en laatste groep die ik wil noemen is maar een klein groepje. Maar het waren die jongens en ouders. Dat is ook wat, moet je je voorstellen, als je een kind hebt wat blind is. En die gaat blind van huis om te gaan bedelen. En die komt ziende terug. En die ouders die worden ook door die fariseeën op het matje geroepen. En die zeggen, is dit je zoon? Ja, zegt hij, dat is mijn zoon. En dan slaat de paniek een beetje toe. Want dan antwoorden ze op de vragen die hun gesteld wordt. Zijn ouders spraken zo, omdat ze bang waren voor de Joden. Want die hadden ondertussen besloten dat iedereen die Jezus als Messias erkende uit de synagoge gebannen zou worden. Deze mensen heel oprecht durven niet waarachtig antwoord te geven, omdat ze bang zijn dat ze uit de tempel gezet worden. Wat een dilemma is dat, hè? Wat een Wat een spanningsveld is dat voor ze. Blind van angst om uit de tempel gestoten te worden, vervallen ze in allerlei vage antwoorden. Nee, vraag het hem zelf maar, roep hem er maar bij, enzovoort. Dus ik snap het en het is lastig en het blijft lastig. Dan wordt opnieuw die blindgeboren jongen, die wordt naar voren, wordt bij die fariseeën geroepen om een laatste verlossend antwoord te geven. Want ze trekken zelfs in twijfel of hij ooit wel blind is geweest. Dat is nog erger. Dan roepen ze hem bij zich voor een tweede verhoor, staat hier in de Willebroodvertaling. Wees nu eens eerlijk voor God. We weten dat die man, die Jezus, een zondaar is, zeggen ze dan. Maar die jongen, die blindgeboren jongen antwoordt, of hij een zondaar is, daar weet ik niets van. Wat ik wel weet is dat ik eerst blind was en nu kan zien. Dat vind ik echt een briljant antwoord. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik blind was en nu kan zien. Hem werden werkelijk de ogen geopend. Hem werden werkelijk de ogen geopend. En misschien zit je hier wel en denk je, of thuis, waar je straks ook later nog terugkijkt, denk je, blindheid in 2020, ja, wel blinde mensen, maar die andere blindheid. En misschien denk je helemaal, heb ik geen last van. Heb ik echt geen last van zo'n blinde vlek. Als er iemand goed is, ben ik het. Nou, dan moet je zeker een keer naar de Heer toe als je dat denkt. Maar je kan wel denken, ik heb gewoon gelijk. Ik heb gewoon gelijk. Nou, ik denk dat ook vaak, hè. Dat heb ik al beleden. Dus als ik nooit meer teruggevraagd word hier, dan snap ik dat heel goed. Maar ik denk dat soms echt wel. Ja, ze hebben het echt allemaal fout. Waarom zien ze het nou niet gewoon zoals ik het zie? En misschien denk je dat zelf ook wel. Of denk je van, ja, wacht even, maar ik heb ook gewoon de juiste leer. Ik heb ook gewoon de juiste patronen. Ik ben ook de enige die snapt hoe het woord van God in elkaar steekt. Moeten we ook even praten aan afloop trouwens. Maar ik wil positief eindigen. Hè? Want we zijn tenslotte hier bij elkaar rond het evangelie, de blijde boodschap. En mijn vraag is aan u, aan jou en ook aan mezelf. Wil je genezen van jouw blindheid? Wil je genezen van je verslaafd zijn aan de tijdelijkheid? En wil je daar bovenuit stijgen en het veel meer gaan zien vanuit Gods perspectief? Om mensen door de ogen van Jezus te gaan zien? Om situaties door de ogen van God en Jezus te gaan zien? En geleid door de Heilige Geest eigenlijk te bidden en te vragen dat je ogen geopend mogen worden. Je echte ogen of je geestelijke ogen en je geestelijke blik. En wat is dan die uitweg? Nou, dat wil ik ook lezen nog in de laatste paar versen van dit hoofdstuk. De versen 35 tot en met 38. Want die blindgeboren zoon, die blindgeboren jongen, sorry, die wordt dus uiteindelijk uit de tempel gegooid, waar zijn ouders dus bang voor waren voor hunzelf. En als die er dan uitgegooid is, gebeurt het volgende. Prachtig vind ik dat. Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden. En toen hij hem teruggevonden had, zei hij, gelooft u in de mensenzoon? En die jongen antwoordde, wie is dat hier? Dan zal ik in hem geloven. Toen zei Jezus, u hebt hem ontmoet. Het is degene met wie u spreekt. Heer, ik geloof, zei hij, en hij wierp zich voor hem neer. En voor ons vind ik daar ook een prachtige les in zitten. Je kan soms heel ver van de Heer weg zijn. Je kan het niet meer zien of niet meer zien zitten. Maar net als deze jongen hoort Jezus van die situatie. En daar staat dat hij hem teruggevonden had. Hij was hem gaan zoeken. Hij was erop uitgegaan om contact met hem te hebben opnieuw. Gesprek met hem te hebben. En dan vindt hij hem. En dan maakt hij zich bekend als de Zoon van God. En de reacties van de jongen, dat is de les die wij daaruit kunnen leren. Heer, ik geloof, zegt die jongeman tegen Jezus. Hij wierp zich voor hem neer en hij geloofde. Dat is ook een reactie die wij mogen hebben naar de Heer toe. Als we zelf blind zijn geworden voor wat dan ook, verbitterd, boos of misschien juist heel blij, werp je neer voor Jezus. Richt je tot hem. Ook in deze moeilijke tijden van corona. Richt je op hem. En laat je opnieuw vullen door hem. Probeer je eigen blik, eigen perspectief aan de kant te schuiven en dingen te zien door de ogen van de Heer zelf. Dat is ook aanbidding. Jezus alleen. Want dan zie je de dingen helder. We gaan er ook over zingen zo. Dat voorkomt ook dat je versplintering krijgt of partijschappen. Dat je één lichaam bent door alle moeilijkheden heen. En juist dat opent je de ogen. Zie de Heer in de ander en het evangelie is blijde boodschap. Amen. Ik wil wat ik meestal doe. Na afloop van een preek een moment nemen van stil gebed. En dat je ook zelf thuis of hier of waar je ook kijkt, in de stilte van je hart naar de Heer toe gaat. En datgene uitspreekt naar hem waarin je zelf aangesproken bent. En ik zal na die momenten van stilte zal ik afsluiten met een gebed. Laten we stil zijn. Heer Jezus, wat mogen we blij zijn met een verhaal dat u heeft laten optekenen door uw geest in de Bijbel. Verhaal van een anonieme man, blind geboren en ziende geworden door een wonder wat u verrichtte in zijn leven. Maar niet alleen het ziende worden verricht u als wonder, maar ook dat hij zijn hart mocht openen voor u en zich neerwierp voor u. En ik bid zo dat wij diezelfde reactie mogen hebben. Als wij blind zijn, op wat voor manier dan ook. En dan bedoel ik vooral geestelijk blind zijn. Dat we ons hart en ons verstand mogen openen voor u. Ons neerwerpen voor u. En ons hart mogen opengooien voor u. U heeft ons gebed gehoord wat we net in korte momenten van stilte hebben uitgesproken. En wilt u dat ook verhoren? Wilt u in ons zijn? Wilt u door ons heen werken? Wilt u ons vanaf nu helpen om mensen door uw ogen te zien. Liefdevol en vergevingsgezind tegemoet te treden. We houden van u, Heer Jezus, want het gaat om u alleen. Amen.